Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met Peter van Rooyen, cabaretier.
Toen het afgelopen was, was er een heel maag applausje en ik zag 20 hoofden, zag ik nee schudden. Zo, nee, dit vinden wij niet kunnen.
Peter won in 2012 het Amsterdams Kleinkunstfestival en treedt op met eigen muzikale voorstellingen. Ook is hij een van de leden van theatergezelschap Circus Treurdier. Ze waren ook op tv te zien met Treur TV. Bij het radioprogramma Spijkers met Koppen zong Peter lange tijd het Spijkerlied, waarmee de uitzending altijd wordt afgesloten. Al 3 keer werd een lied van Peter genomineerd voor de Annie M. G. Schmidprijs. De laatste keer was voor het nummer De Sterilisatie van Peter van Rooyen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Peter van Rooyen. Toen ging je in 2012 solo voor het Amsterdams Kleinkunstfestival.
Ja.
Hoe was dat? Want dan sta je ineens alleen en dan heb je natuurlijk niet direct het festival, maar dan heb je ook eerst nog de try-out tour die er vooraf zit.
Ja, nou ik had in de aanloop daar natuurlijk, ik heb niet zo'n, waarvan ik eigenlijk achteraf denk, dat was eigenlijk veel verstandiger geweest. Ik heb niet zoals heel veel comedians doen, die zitten eerst jaren bij Toemler of bij Hauge of wat dan ook, zitten ze te proberen, te ontwikkelen. Overal spelen. En als het eigenlijk niet meer stuk kan, als ze eigenlijk al gewoon op hun sloffen zouden kunnen winnen, bij wijze van spreken, dan gaan ze meedoen aan het festival. Als ze al helemaal voelen, als ik dit win, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan gaat er een vat open, dan kan ik gewoon gaan. Ja. Want ik ben stevig genoeg. Ik twijfel, ik heb niet zo veel meer uit te zoeken in die beginfase in ieder geval. Ik bedoel, je ontwikkelt je natuurlijk altijd.
Overigens, is het moment waarop deelnemers denken dat ze dat punt bereikt hebben,
is het? Nee, dat is
heel erg verschillend.
Ja, is heel erg verschillend ook. Dat is ook zo. Nee, maar ik bedoel, met jarenlang als solist heel veel spelen, ja. Dat levert zoveel op en dat had ik niet. Ik had in de aanloop naar het festival toe, had ik in 2011 een programma van een uur gemaakt. En dat heb ik een aantal keer gespeeld in de kleine zaal van wat toen het Rozen Theater heette. Dat heet nu Boom Chicago, ja. Op de Rozengracht. Ja. Daarbovenin zit een soort zoldertheater.
Dat is een heel klein,
heel ukkepukkig
plekje waarbij theater echt een hele genereuze benaming.
Ja, het is een gulle naam. Maar toch kon je er wel veel doen. En juist doordat het zo klein en benauwd is en je kop al stoot als je een beetje op je tenen gaat staan, heeft het ook wel iets.
Het is een hele leuke plek.
Laagdrempelig, ja. Want dan stoot je hoofd. Dus dat had ik gedaan. En toen ik voelde dit
uurtje stevig genoeg. Over die plek, het schiet me nou te binnen. Dat is nog nooit te sprake gekomen in deze podcast. Mm. Want nu is het inderdaad Boom Chicago. Maar daar heeft ook tijdelijk Comedy Café nog in gezeten.
Ja,
die zijn verplaatst van Max Euweplein uiteindelijk naar waar ze nu zitten bij IJdok. En die zaten tussendoor, zelfs ook nog even onder de naam Badaboom, maar zaten ze in dat zaaltje. Maar daar kon je dus het rare hebben. Dat zaaltje, de techniek daarvan, dat hok, dat heeft een deur naar het techniekhok van de grote zaal. dat is niet zo'n heel geïsoleerde verbinding. Dus je kon hebben dat er een show bezig was in de grote zaal. En dat je boven dus gewoon in de setup van je grap gestoord werd door het gelach.
Dat, er een, uit dat de is andere waar, ja. Zaal. Dus je had die ene kant. Je had twee ingangen inderdaad. Eentje gewoon bij de kleine zaal. En dan kon je doorlopen achterlang. En dan kon je zo door die andere deur met de grote zaal erin.
Dan stond je helemaal dat boven achter in de grote zaal. En ik heb dus wel gehad bij mezelf, maar ook bij anderen, dat er gewoon zo'n harde lach uit de grote zaal. Want er zitten 250 man, 300 man.
Oh, daar is het wel leuk. Oh, wat triest. Waarop die man zegt... Aah!
Het is heel raar om gehackeld te worden door een lach.
Ja.
Oh, ja. Goed, jij speelde daar, sorry.
Gehackeld worden door een lach. Maar dat is toch ook zo erg, sorry, dat ik nu, het is nu een zijspoor. Het is toch een van de ergste dingen die kan gebeuren als je een als de sfeer er niet in zit. En de eerste lach komt van van iets wat geen grap is van jou. Omdat iemand een suf antwoord geeft of zo. Dan ga je maar iemand vragen, en wat doe je voor werk? En dan zeg je, nou, ik ben werkeloos. En hoe lang al? Ja, weet ik niet, blijf nog heel lang. Nou, kut.
Ja.
Waarom zeg ik dit? Geen idee.
Over meer dat het heel pijnlijk is als de lach überhaupt op iets anders is dan wat jij aan het vertellen bent.
Ja, want dan heb je eigenlijk al verloren. We zaten
solo van een uur.
Naar
AKF.
Ja, en toen ging ik daar. Ik had me ingesteld met dat programma, wat ook weer zo kortzichtig is eigenlijk. Ik maak dit programma om het Amsterdams Kleinkunstfestival te winnen. Dus heel specifiek dat. Dus ik werkte echt toe naar... toen ik eenmaal in die derde ronde had gehaald... en dan ga je op tour door het land. Toen dacht ik, oké, we spelen straks in Delamar. Ik moet ervoor zorgen dat de mensen die daar zitten... dat die jury dat goed vindt. En dan ga ik de juryprijs winnen. En gaat iemand anders het... de publieksprijs.
Oh, zo specifiek zelfs?
Ja, want ik zag niets gebeuren dat ik met wat ik maakte de publieksprijs ging winnen. Dat ik dacht dat Eva Krutse dat zou gaan winnen. En dat is ook gebeurd.
En waarom had je dat idee?
Omdat het zo onconventioneel was wat ik deed. Het was onconventioneel. Het was niet Stefano Keizers of zo. Maar het... Het was een beetje artistiekerig. Het was doorgelust. Het was heel erg meta. Het was weinig contact met de zaal. Dus het was heel erg iets waar je tegenaan keek. En wat je dan maar moest slikken. En ik merkte al tijdens de tournee door het land... dat dat in 50% van de gevallen niet viel.
Bij mij kwam de vraag op, als je dit maakt voor een jury van een paar mensen... die in de Lamar zitten te kijken... Die zitten er niet bij als je een try-out doet ergens in...
Nee, het was een heel...
Ons gebouw in Bolzwart.
Nee, het was een heel randstedelijke voorstelling ook wel. Ik vond hem wel goed. Als ik er nu naar terugkijk, denk ik van hij klopt als een bus. Het is in zijn vorm is het een goed half uur. Maar ik snap heel goed dat niet iedereen daar wat mee kan.
En weet je nog shows uit... Want als je zegt... Tijdens die tour bleek al dat het in 50% van de gevallen niet zo was. Weet je daar nog avonden van? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook afkomt en denkt...
Ja.
Niet de publieksprijs, dat gaat wel lukken. Maar de jury daar twijfel ik nu
niet
ook
de publieksprijs,
aan.
Check.
Wat je ook doet, niet.
Ja, en dan was het vaak ook zo dat degene voor mij de zaal lekker had opgewarmd. Weet je wel? Dus dan komt hij af... En dan stond ik al klaar samen met Wilco. Wilco Sterke, dat was mijn pianist.
Ja.
En dan zei iemand, weet je wel, Maartje en Kino of zoiets. Of die zaten ook in die derde ronde. Of in die halve finale tournee. Die zei dan, nou, ze zijn echt super lief. Ze zijn super leuke mensen. Dat wordt... Oké, nou, daar gaan we. En dan was het flatlined. Zeg maar, de eerste minuut werd nog een beetje nagehinnikt van het programma daarvoor... En daarna merkten mensen... Oh, wacht even. Wij vinden dit helemaal niet leuk. We gaan helemaal niet om lachen. Dat was afschuwelijk. Het ging en dan bergafwaarts. En dat heb ik eigenlijk best vaak met dat programma gehad. Als ik bijvoorbeeld een preview speelde. Toen een keer een preview in Spijkenisse in de stoep.
Ja, zo'n presentatie dat mensen kunnen zien wat het volgend seizoen
ja, precies.
Te zien is in de zaal. Ja.
En daar dachten mensen ook de eerste minuut dat dit helemaal hun ding was. Ik had iets met briefjes. Dat ik had briefjes uitgedeeld. En dan was de ding, het is al best ingewikkeld nu ik het uitleg.
Ik zit alleen al met de logistiek. Dus ik denk, een preview, heb je 10, 15 minuten. Wat ga je allemaal briefjes
toch
uitdelen?
De logistiek ging best. En ook het ding zelf leek wel aan te slaan. Het was dan zo dat ik zei, op dat briefje staan twee zinnen.
Ik ben zo benieuwd.
Ja, er staan twee zinnen. Er staat de zin die u moet zeggen. En daarboven staat de zin die ik daarvoor zeg. Dus als ik dan zei, Sinterklaas. Dan zag iemand, Sinterklaas. En die moest dan zeggen, weet ik veel, mag ik naar de wc? Of zoiets. Dat was niet dat. Het zat ook weer heel erg meta in elkaar. Waarin eigenlijk de zinnen gingen over, kan ik mijn zin nog ruilen? En dat soort dingen. En waar de hilariteit om ontstond, was dat mensen te laat waren met hun zinnen. Snap je? Dus niet om de zinnen zelf, niet om het construct van dat mensen zinnen hadden gekregen die gingen over de act en dat ze dus niet blij waren met hun zinnen of wat dan ook. Maar de hilariteit dat Tante Truus die een beetje zo zat te kijken en dat ik dan zei zometeen komt er ook een lied. Zometeen komt er ook een lied. En dan kijk je, een lied. En dan, En daar moesten mensen heel erg om lachen. Dus dat vonden ze schitterend. Zodra dat afgelopen was, begonnen ze te snappen dat ze de vorige act eigenlijk niet goed gesnapt hadden. Dus dat ze niet om het goede ding hadden gelachen.
En sowieso lijkt me dit een deden mensen, als ze door hadden dat ze wat terug moesten zeggen, deden ze dat braaf? Of kreeg je dan ook mensen die lollig iets anders gaan zeggen?
Nee,
dan
dat
wat
heb
er
ik nog nooit meegemaakt.
Nee, oké.
Nee, gelukkig niet. Nee, dat godsamme.
Want daar zou ik bang voor zijn.
Maar dat is niet gebeurd. Het zat ook heel erg in het begin van het programma. Dus mensen zijn nog best wel op hun hoede.
Ja.
En het rare is dan van, zeg maar, ik heb je voorstelling 40 keer gespeeld of zoiets. En dan werkte het 10 keer heel goed. En 20 keer was het rommelig en 10 keer was het afschuwelijk. Dus dat heeft me ook wel in zoverre met beide benen op de grond gezet dat ik dacht, ja, hier, als ik dit door wil zetten, dan moet ik zo'n rotsvaste overtuiging hebben.
Ja.
À la Stefano Keizer. Hoe heet hij nu? Donnie Ronnie.
Ja.
Ik heb dat ook heel erg bewondering voor hem in zijn focus. Maar, oh, sorry, het moet niet over hem gaan.
Nee, nou, dat maakt niet uit. Want het is een fantastische kerel. Een hele leuke aflevering mee gedaan.
Ja, ook en, luisteren mensen.
Holy shit, die heeft ook dingen gedaan en doorstaan voordat hij Stefano Keizers werd, zeg maar.
Ja. Het is een beetje op het moment dat je besluit trouw te zijn aan jezelf. En dat betekent dat je iets totaal anders moet doen dan wat de meeste mensen doen. Dan ga je een weg van obstakels tegemoet. Zo is dat gewoon.
Ja. Nou ja, ja. Zo, er komen nu allerlei vragen. Maar laat ik nou bij één ding tegelijk blijven.
Ja.
Want hierbij wel, als je zegt, ja, maar als dit niet werkte, dan snapten ze bij de volgende act pas, oh wacht, we hebben eigenlijk de eerste act niet begrepen.
Ja.
Als je dan, en je zegt het zit aan het begin van het programma, of het zat aan het begin,
dan heb je nog een lange kwartier te gaan.
Ja.
Ja, dat is zo.
Want het lijkt me inderdaad ook, want kon je de, nou ja, natuurlijk merk je snel genoeg als je op het podium staat, mensen, jullie lachen nu om de verkeerde dingen.
Ja, dit maar niet, dat weet jij dan. En je laat wat het is. En je hoopt dat die lach als een virus doorcijpelt in de rest van de
ja,
avond.
Ja, maar dit is een lach die je niet door kan trekken. Nee. Want het is een misverstand. En dan, ja, op een gegeven moment,
nee, je kan nergens op
doorbouwen. Is dat wel klaar? Net als gewoon iets grappigs wat gebeurt omdat, weet ik veel, iemand struikelt en laat een kopje vallen. Dat kan grappig zijn.
Ja.
Twee minuten later is dat wel eens... Oké, nu ruimen we de scherven op en dan gaan we weer verder.
Ja, het glipt als zand door je vingers. Dat is afschuwelijk. Dus ik speelde een keer in Enschede, geloof ik. In de Kleine Willem.
Ja. En, mooie zaal.
Ja, mooie zaal. Al die foto's in de hal. Ook echt, weet je wel, al die foto's van vinkers en van... Dat is altijd mooi. En daar gebeurde precies dit. Na de opening... deze opening en het eerste lied. Zo'n lied is ook veilig, weet je wel? Want dan gaan mensen gewoon lekker liedje luisteren. En daarna begon het programma, als het ware. En vanaf na die eerste 5 minuten zakte de sfeer. Die viel als een baksteen op de zeebodem en die bleef daar liggen. Dus ik heb 5 kwartier... heb ik wanhopig staan pompen en staan duwen en doorgaan en proberen ergens de urgentie vandaan te toveren. En af en toe wanhopige blikken met mijn pianist wisselend. En niemand lachte. Dus mensen zaten met de armen over elkaar te wachten tot het afgelopen was. Toen werd er braaf geapplaudisseerd, want zo zijn ze dan wel weer. En...
Ja, maar ook daarin heb je hebt een applaus en je hebt een applaus.
Ja, nou, dit was een applaus zoals wanneer je... als je een 2 hebt gekregen voor je proefwerk... dat je docent wel je papier dan geeft. Weet je wel? Zo, alsjeblieft, je hebt je papier terug... waar je al je kutsommen op hebt gemaakt. En toen kwam ik in de... Ik weet niet waarom, maar ik kwam in de foyer. Ik ging daar naartoe. Ik weet niet waarom.
En dat doe je nou eenmaal.
Misschien deed ik het wel om cd's te verkopen. Ik weet niet meer zeker of dat zo was. Denk het eigenlijk niet. En toen kwam er een vrouw naar mij toe. En die zei gewoon tegen mij van... maar ja, dit moet voor jou ook niet leuk zijn geweest. Toch? En dat was een waarheid als een koe.
Ja.
Het was voor niemand leuk.
Ik kan me voorstellen hoe lief ze het bedoelde, maar holy shit, nog even een dolk in je rug.
Heel empathisch werd er zo nog even een nog even een mes zo onder mijn ribben doorgeduwd. Hele lieve vrouw.
Weet je nog wat je gezegd hebt?
Nee.
Hoe moet je daar ook op reageren?
Ik heb geen idee wat ik erop gezegd heb. Ik denk ook dat ik een soort wit werd in mijn hoofd. Niet blank, maar dat het op wit ging. En ik zal wat gezegd hebben in de trant van... dank u wel, of zo. Iets wat nergens op sloeg. En ik heb dat niet onthouden. Bij dat trauma is het gestopt.
Nee, ja, ik snap dat alle systemen daar blokkeren en niks meer registreren.
Maar ja, er is niks ergens dan op het toneel staan en je niet gewenst voelen.
Nee. Nou ja, je niet gewenst voelen en dan achteraf iemand die zegt... dit moet voor jou ook niet makkelijk.
Ongeneeslijk ziek zijn is natuurlijk een stuk erger. Dat moet ook niet zielig lopen doen.
Binnen deze context.
Ja, maar binnen deze context, ja. Nee, en dat mensen, dan kan je beter hebben dat mensen zeggen van... ik vond er echt een fuck aan. Ik vond echt, ik wil een leuke avond uit en hier sta ik gewoon niet op te wachten. Sorry, ik vond er niks aan. Dat snap ik. Ja, excuus, sorry voor het misverstand, zegt Daniel Arends altijd als er mensen weglopen. En dat is het ook. Als het klopt wat je doet. Als je voelt, ja, ik sta helemaal achter wat ik doe en dat klopt. En als mensen zeggen, ik vind er niks aan, dan is het een misverstand. Dan zeggen ze, ja, sorry, het was geen match.
Ja.
Kan gebeuren, niks aan te doen. Maar als mensen er geen fuck van begrijpen, dat is super naar.
Heftig. En
ja.
Ook wel, want je speelde dit programma met een pianist.
Ja.
En was het echt een samenwerking of was het jouw programma en was hij ondersteunend? Dat klinkt lullig, maar ja, snap je wat ik bedoel? Ja,
hij was een begeleidend pianist voornamelijk met enkele dingen waar ik hem wel had ingeschreven. Maar hij hoefde niks, geen tekst te zeggen. Hij hoefde alleen een keertje te kuchen of wat dan ook.
Nee, maar vooral, weet je, zoals ik met technicus... en jij zou ook een technicus mee hebben met een show. Als de show heel slecht gaat... Ja, hij is uitvoerend technicus, zeg maar. Ja. Dus dat is gewoon zijn rol.
Ja, dat kan je niet helpen.
Dat kan je niet helpen. Hij moet gewoon piano spelen.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat zo is. Dus het is de vraag die ik stel aan jou. Hoe is dat als je dan een kutshow hebt, maar jij hebt wel iemand ingehuurd en meegenomen om met jou op dat podium te zitten?
Ja.
Die vervolgens ook... ervaar je dan een soort schaamte naar hem toe of zo?
Nee. Nul. Nee, maar zijn naam staat helemaal niet op de poster. En niemand neemt het hem kwalijk ook. Mensen denken hooguit, arme pianist.
Ja.
Die moet met zo'n lul op tour.
Nee, maar als je zegt, niks is erger behalve ongeneeslijk ziek zijn, dan op het podium staan en je ongewenst voelen. Iemand die met jou op het podium zit, zij het achter een piano en als ondersteuning, die voelt dat natuurlijk ook dat zijn show niet lekker loopt.
Jawel, maar omdat hij die draagt het niet op dezelfde manier. Dus die zit daar gewoon. Na het Amsterdam Live Festival ben ik getoerd met Anne Punt. Dus speel ik nog steeds mee in de band. En die zei dan alleen maar tegen... Die lachte me gewoon uit na afloop. Zei, ja, ik wilde wel helpen, maar ja, het kon niet. Dus ik kon hem ook geen fuck schelen. Wij vonden het wel lullig. Maar hij dacht, ja, weet je, ik ga gewoon naar huis en mensen gaan mij niet kwalijk nemen. Want ik heb geen grappen gemaakt. Ik heb daar gewoon braaf gezeten en mijn partijen gespeeld. En dat klinkt leuk. Iemand die piano speelt kan geen kwaad op zo'n moment.
Nee, of ze zullen denken, fijn, een liedje.
Ja, precies. Ach, gelukkig, even piano.
En 3 minuten rust.
Kan ik even al die slechte grappen verwerken. Oh. Nee, ik voel me op geen enkele manier schuldig.
Nee, gelukkig, dat scheelt. Want het zou het alleen maar vervelender maken dat je een rotavond hebt en dan ook nog...
Nee, ik voel mezelf kut en ik vind het lullig voor de zaal. Dat ook. Vooral naderhand op zo'n moment en ben ik daar helemaal niet mee bezig. Dan denk ik alleen maar fuck. Lach dan.
Ja.
En naar de hand denk ik wel, Jezus Christus, die mensen hebben... die zijn naar het theater toe gekomen met het idee van, ja, we gaan lachen. En die hebben oppas geregeld en alles. En... Het was niks, ja.
Nee, ja, maar ja. Dat kan. Je kan ook uit eten gaan en dat het niet is wat je had gehoopt.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, daar baalt de kok dan ook van.
Ja, nee, absoluut waar, maar meer...
Of de snackbar houden, ja. Nou ja, maar dat is toch met... Het is nu omdat we erop inzoomen dat het, maar het glijdt ook van je af vrij snel, omdat je gewoon door wil.
Ja, ja.
Het is nu dat dit weer naar boven komt, omdat ik het vriesvak van mijn trauma vriesvak moet opentrekken. Maar anders dan had ik er.
Nee, kijk, ik bedoel. En dat geldt voor mij en voor jou en ik aan iedereen die hier aan meedoet ook. Als dit echt zo heftig zou zijn, dan zou je niet door blijven gaan. Want dan gebeurt dat een paar keer en dan denk je, oké, dat is niet voor mij.
Nee.
Ik ga accounting. Hoe werkt dat? Dat is ook leuk.
Ja, en dat... Dus,
waarbij
ja,
ik denk dat als een accountant zijn werk niet goed doet, de gevolgen groter zijn.
Ja,
dan als wel het werk niet goed doet.
Dan kan je het niet bij een ander administratiebureau gaan proberen, want dan werk je referenties tegen je.
Ja.
Terwijl als je gewoon in een nieuw dorp opduikt waar nog niemand van je gehoord heeft, dan komt eenzelfde onbevangen publiek kop naar je kutshow kijken.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Wat is de grootste mismatch die je wat dat betreft wel eens hebt gehad?
Nou, in Voorburg. Daar staat nu de Ommeval. Of wat is het? Nee. Hoe heet het theater nou in Voorburg?
Ik probeer heel hard...
Ja, dit vind ik irritant.
...te denken. Je had inderdaad iets met Mu...
Of Museval?
Nee, Museval was Emme. Camus.
Ja, dat was
Klopt dat?
Ja, volgens mij heb je gelijk.
Bestaat niet meer.
Nee, maar zo heette het toen nog wel. Geloof ik. En dat zijn de twee... De twee shows waar ongeveer hetzelfde ding gebeurde. En waarbij de in Voorburg kwam toen de programmeur afloop naar mij toe. En die zei, nou, het zit erop. En toen zei ik, vroeg ik wat vond je ervan? Zeg ik, vroeg ik nog. En moeilijk. En... Dat was het waarschijnlijk ook. Ik geloof hem.
En weet je of hij bedoelde moeilijk om naar te kijken of moeilijk te bevatten? Het is een ingewikkeld programma.
Ingewikkeld programma. En toen ben me wel af gaan vragen. En daarom zei ik net over dat hele voortraject, wat zo fijn is om te hebben als je veel speelt.
Mm-hmm.
Gun je jezelf de tijd om je af te vragen van wat wil ik nou van mijn publiek? Wat heb ik te geven en wat moet ik hier nou precies? Waar ben ik nou op zoek? En ik was veel meer naar contact op zoek dan ik dacht. Dus ik had een artistiek, dichtgemetseld, kloppend programma gemaakt.
Ja.
Waar ik eigenlijk naarmate de tijd vorderde helemaal niet goed meer uit de voeten kon. Maar als iets conceptueel helemaal dichtgemetseld is en er dus geen ruimte is voor het publiek eigenlijk, dan zitten ze de hele tijd er tegenaan te kijken. En dan moet het maar net vallen. En als het dan niet valt, dan ben je de lul.
Valt, heb je ook geen ruimte om... überhaupt eruit te stappen.
Je kan er niet uitstappen. Je kan er niet aanpassen. Je kan niet denken van oké, ik moet even een andere route afleveren om te kijken of het zo werkt. Want alles zit met elkaar verweven en alles komt ook terug. Dus iets wat je noemt bij dat komt later daar weer terug met een geluidje of met een bepaalde zin. Of soms met een zin uit het publiek. Dus dat mag ook niet. Er mag ook niet aan gemorreld worden. Ja, dan zet je jezelf...
En die hebben ze niet onthouden, want ze hebben alleen maar gelachen dat iemand die zit helemaal te niet laat op te letten. Uitsprak.
Of zoals in Pepijn was, degene die de laatste zin moest zeggen, was naar de play op dat moment. Weet je wel? Dus ik kwam met de clue, waar het allemaal naartoe werkte. Zij was weg.
Wat kut.
En toen kwam ze terug en stonden we haar zo op te wachten. En dat was dan weer een leuk moment, want ze was te laat, weet je wel. Was er weer iets leuk wat niet de bedoeling was?
Nee, maar dat lijkt me ook zo vervelend. Dat je op dat moment aan de ene kant weet... Oké, ik kan het op deze manier fixen en dan is het toch nog leuk. En dan kunnen we door. Maar het ding wat je wilde doen...
Ja, is kapot. Is en het kapot. Was ook echt een punt. Het was een soort climax in de voorstelling. En ik zei de zin wat voor haar de cue was. En er kwam niks. En ik kijk ze naar de plek wat zij zat vooraan. En ze was weg. Ik zeg tegen die man naast... Zijn waar is ze? Ja, ze is naar de wc. Gewoon, en ik had ook helemaal niet opgelet. Ik bedoel, Pepijn is super klein.
Dus als zeggen, iemand had je niet gewoon op dat ze wegging?
Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Ja, ik vergeet ook zo meteen weer zijn hoofd. Als ik eenmaal dat papiertje heb gegeven, dan weet ik niet meer hoe diegene eruit ziet. Dus dat zat alleen maar in de weg van wat ik wilde.
Ja. En hoe is het uiteindelijk afgelopen in de finale met de jury? Heb je de finale gehaald?
Ja, finale gehaald en juryprijs gewonnen.
Kijk.
Het was in de Lamar twee keer. En dat waren hele, hele leuke avonden. Alles viel zoals het moest.
Ja.
Ja, maar ja, je speelt twee keer in de Lamar. En daarna speel je 50 keer in kleine zalentheaters. Waar je ook niet... gesandwiched wordt door andere programma's waarin je een soort acquired taste bent, die dan precies goed valt voor dat artistiek progressieve publiek dat daar dan zit.
Dan sta je gewoon voor de abonnementhouders.
Ja, precies. En niks negatiefs over abonnementhouders. Er moet iets in je programma zitten, vind ik, dat iedereen in principe kan raken. Waar je verbinding mee kan maken. En als dat mist, of als de muur daaromheen zo dik is dat er maar een paar mensen bij kunnen, dan zit er iets niet goed. En daarom ben ik eigenlijk andersom gaan werken. Want nu maak ik bijna alleen maar liedjes. Vroeger was de verhouding in mijn programma was, zeg, 70% tekst, 30% liedjes. Nu is het 80% liedjes, 20% tekst. En op de een of andere manier, hoewel ik eenzelfde zak ben als in die andere programma's binnen mijn liedjes, werkt dat veel beter. Er is iets met die muziek waardoor mensen geloven dat ik oké ben, ook al deug ik niet, bij wijze van spreken.
Ik heb onderweg hier naartoe het nummer Andere Mensen Pijn Doen.
Ja, dat is zo'n nummer. Dat had ik al wat eerder geschreven. Dat heb ik ook een paar keer gedaan op avonden. Dat was voor mijn tweede programma. En ik heb het uiteindelijk niet gebruikt in dat programma. En toen was ik aan het try-outen. En dat ging wel aardig. En dan moest ik zo'n half uurtje ergens. En dan dacht ik, weet je wat, ik ga dit nummer doen. De sfeer zit erin.
En voor je verder vertelt, kan je heel kort samenvatten wat het nummer is en waar de tekst over gaat?
Nou, het nummer gaat over iemand die...
Dan doe ik het en ik doe het dan heel lelijk.
Ja, precies. Het nummer gaat voor mij alleen maar over iemand die alleen nog maar plezier uit het leven haalt als die andere mensen pijn doet.
Ja.
Dus het begint met mijn leven is een hel sinds het moment dat ik uit mijn moeders kut getrokken werd. Dat is de eerste zin van het lied. Dus ik dacht ergens dan in, weet ik veel wat, horen of zo, geloof ik, dat ik van nou, nu kan ik dat lied wel doen, want de stemming zit erin. Dus mensen snappen nu wel what I'm all about. En dat was een nummer waarbij dan alles wat opgebouwd was, oh, meteen dan zag ik mensen ook, die glimlach, die keerde zich gewoon naar de eerste zin om. En er liepen een paar mensen weg. En toen het afgelopen was, was er een heel maag applausje. En ik zag 20 hoofden, zag ik nee schudden. Zo, nee, dit vinden wij niet kunnen. Dit zwartgallige, dit... Ze vonden het zo naar en zo gemeen en wat dan ook, zo ziek, dat daar zaten ze gewoon echt niet op te wachten.
Wat bijzonder, want ik hoorde het, en als je de tekst gewoon heel zwart-wit bekijkt, ja, dan is het heel naar, maar er zit wat er sowieso, denk ik, nou, weet ik dan gelijk, dit is echt een beetje Maarten van Roosendaal-achtig, gewoon hartstikke mooi geschreven.
Wat, en, dat nummer?
Ja.
Maarten van Roosendaal-achtig?
Ja.
Welk nummer dan van Maarten van Roosendaal lijkt erop?
Nee, niet, het lijkt erop. Nee, maar gewoon de ik denk in het cynisme of weet ik wat. Het is niet per se qua onderwerp, weet ik wat, maar eenzelfde gevoel.
Ja, of, ja, oké. Okay. Een soort gallig.
En vooral er zit een laag onder. Ik zou het niet zo kunnen benoemen met dat is het of weet ik wat. Maar dat je wel voelt, oké, degene die dit zegt, daar is iets duidelijk ook aan de hand.
Ja, ja, maar als...
En dat in ieder geval voor mij, dat ik het net hoorde, was wel dat ik dacht, ja, maar dit is niet iemand die echt naar is.
Nee, maar natuurlijk moet je er wel een oogschouw nemen dat jij zelf dingen maakt.
Ja.
Dus jij neemt, als je iets hoort, neem je automatisch iets niet meteen letterlijk. Jij gaat al luisteren naar de, ja, of er altijd is onder het gras zitten.
Ja, dat is waar. Ik moet denken, je hebt van vele jaren geleden en van een hele brute metalband Pungent Stench met het nummer Raped with a Knife. Daar zit die laag niet onder, zeg maar.
Raped with a Knife.
Ja, mooi chanson. Maar...
Nou ja, maar dan heb je dus als aan het begin... Dus het begon met die zin, hè, dat lied. Ik dacht, ik val met de deur in huis. Dat leek me grappig. Ik moet niet vaak lachen om mijn eigen nummers. Maar toen ik die zin opschreef, dacht ik, moest ik wel lachen. Omdat ik dacht, het is zo... Het is zo van... Zo, is zo in your face. Dat ik dacht, dat is toch gewoon grappig als iemand zo begint. Maar als je een, soms heb je een nummer of een bit waarvan je op een gegeven moment merkt, als mensen aan het begin niet aanhaken, als ze niet daar, omdat eigenlijk de grap, het concept of de toon van het hele stuk aan het begin gezet wordt, als ze daar de trein missen, dan kan je hem nergens meer op de rails krijgen. Dan ben je verloren. En dat is met dat nummer is dat ook zo. Op het moment dat ik die eerste zin speel en ik hoor nergens gelach, dan nee, oké, I'm fucked. Want ja. nu denken ze dat nu ze zitten op het verkeerde spoor. Ze denken dat dit een soort gemeente is, alsof ik hier een soort gruwelijke bekentenis doe vanuit de diepste krochten van mijn gekwelde ziel. En dan komt zo'n zin van het enige wat ik leuk vind is andere mensen pijn doen. Dan denken ze alleen maar wat een ziek mannetje ja. ben jij. Ik keur dit zo af. Ik keur jou zo verschrikkelijk af nu. Dus ik heb het pas gedaan toen ik me eerst kijken in Liefde, Dood en Bob Ross, mijn tweede bandprogramma. Daar heb ik het gedaan.
Goeie titel.
Dankjewel. Gesandwiched tussen allemaal nummers die, waardoor het echt wel duidelijk was dat ik dat ik geen psychopaat ben. Ja. En dan nog kon het toch gebeuren dat ik met dat nummer even de stop uit het bad trok. Het bad zit dan vol sfeer.
En wat je had die avond in Horen waar 20 man nee zitten.
Ja.
Dat lijkt me ook heftig als er mensen tijdens een liedje weglopen. Weet je, tijdens tekst kan je er nog wat mee.
Ja, ja, maar dit was echt. En dit waren mensen die denk ik al een tijdje een beetje zaten te wippen. Blijven wel, blijven niet.
Ja, je gaat niet in één keer op één zin.
Nee, dit was weg. De druppel die de emmer dit overloopt.
Oh, maar het is ook. Ik ben af en toe jaloers op mensen die muziek tussendoor doen.
Ja.
Omdat ik denk, oh, en zeker weet je, als het omstandigheden zijn. Kijk, in een theater, prima, heb je de aandacht. Maar als je ergens speelt in een setting waar de aandacht niet vanzelfsprekend is of zo, weet ik wat, denk ik altijd nog heel simpel. Nou ja, je kan in principe je liedjes gewoon spelen, ook al luistert er geen hond. Ja, ja. Dan is het een openbare repetitie.
Je kan gewoon door blijven beuken.
Het is niet waarvoor je komt, maar dat kan. Maar ik had dus nog nooit zo nagedacht over deze situatie, dat je een nummer inzet op 15 of 20 seconden, weet ik wanneer, komt die eerste zin en je voelt al, oh fuck.
Ja, maar je moet het wel
en
ook gortig maken.
Om de volledige 3:30 of 4 minuten uitzitten.
Ja.
Heb je wel eens een nummer afgebroken, gewoon na het beginnen?
Nee.
Je moet hem af.
Nee, ik maak hem af. Absoluut. Dat is ook inderdaad wat je zegt. Dat nummer kun je doen. Ook al zou de hele zaal tegelijkertijd leeglopen. In principe kan je nummer voor jezelf, voor je eigen gevoel, zou je het nummer nog helemaal af kunnen maken. En dan pak je na je spullen in en ga je weg. Maar ik ben nog nooit gestopt en gezegd van, sorry, vinden jullie dit niet leuk? Oh, dan doe ik even een lied over bloemetjes en dat het lente is en zo. Dat heb ik nooit gedaan. Dan moet je maar gewoon door. En dat is wel ook weer het lekkere van liedjes. Als het ene liedje niet goed valt, dan zeg je, nou ja goed, dan ga je het volgende liedje luisteren.
Maar heb je ongetwijfeld is wel een keer geweest dat je begonnen was en dan had gedacht, oh kut.
Ja.
En nu de rest nog helemaal.
Ja, en ik dacht ook, als jullie dit al kut vinden, wacht nog maar tot over 2 coupletten. Wordt helemaal. Ja, ik, voor de luisteraars, ik zou hem gewoon even aanzetten. Straks dan weet je waar het over gaat.
Ik zal een linkje sowieso plaatsen.
Ja. Maar je wordt wel beschermd door liedjes. Dat is zo. Ik snap ook niet zo goed dat mensen daar zo moeilijk over doen. Over liedjes zingen of over liedjes doen dat ingewikkeld is of zo. Of dat van dat durf ik niet, dat kan ik niet. Je kan het wel. Er is zoveel wat je helpt en wat je beschermt. Je moet het gewoon doen. Je moet gewoon zorgen dat je een oké lied hebt.
Maar zijn er mensen bang? Ik bedoel, kijk, ik zou geen liedje zingen in mijn voorstelling, omdat ik denk, nou, dan moet ik eerst nog eens even een paar zanglessen gaan doen.
Ook zelfs dat denk ik dat je dat niet zou hoeven doen. Als jij Als jij een conferentie, als jij een verhaal kan vertellen en je kan een beetje akkoordjes doen op een piano, gewoon met, ook al is maar met één hand of met twee of met één noot, dan kan je ook een lied doen, gewoon op jouw manier. Ja. Dat weet ik zeker.
Aan de andere kant, ik speel in mijn huidige voorstelling een klein beetje trompet. Ik ben niet kite man, zeg maar.
Nee.
Maar alsnog dacht ik, ja, maar dat moet er wel in daar op die plek, dus dan ga ik het doen.
Ja, en is het mooi? Dat mag je zelf beoordelen, ja.
Het feit is wel, ik speel het ook niet met de instelling, oh mensen, hoor mij, is fantastisch blazen.
Nee,
dat
precies, maar het heeft dan een het heeft een theatrale functie dan.
Ja, absoluut.
En je bouwt gewoon door op wat je al neer hebt gezet. Het is allemaal vanuit je persoonlijkheid wordt dat gedaan. Dat je speelt vanuit je theaterpersoonlijkheid. Wouter Monde speel je een stukje trompet. Dat valt helemaal samen met de dingen die je tot dan toe gezien hebt. Dat geldt ook voor een lied. Ja. Dat moet ook voor een lied gelden. Ja. Dus daarom denk ik, ja, als je een lied wil doen, doe het gewoon. Zoek desnoods even hulp. Iemand die even wat misverstanden weghaalt, maar... Peanuts. Ja. Wat ook lekker is aan liedjes, is dat mensen niet gauw doorheen gaan praten. Dat is echt chill. Er zijn weinig mensen zo onbeschoft dat ze gaan lullen er doorheen. Terwijl als je een verhaal staat te vertellen, dan kunnen mensen gewoon... Dan kunnen mensen gaan hekkelen. Gewoon als een pet ernaar staat, dan kunnen ze of ze gaan... Of je hebt teruglullers, weet je wel, van die mensen die de hele tijd alleen maar gaan... Nou, inderdaad. Of zo, die zag ik niet aankomen. Of gewoon gaan herhalen wat je hebt gezegd. Dat soort mensen, die sluipmoordenaars van je stukjes.
En hoe is dat... Hoe was dat voor jou in het begin? Want je zei in het begin was het meer gewoon helemaal dicht getimmerd qua vorm en structuur en zo. Ik weet niet of dat nog zo is. Ik kan me voorstellen van niet.
Minder.
Maar hoe was dat toen? Want ook dan, wat doe je dan met iemand die de hele tijd op alles reageert of dingen herhaalt?
Ja, dat is slopend. En in het begin probeerde ik het te negeren. Dat wat je natuurlijk niet kan doen.
Nee.
Dus omdat ik mijn eigen bouwwerk niet kapot wilde maken. Op een gegeven moment voelde ik wel, ja, als mensen je bouwwerk beginnen te slopen en je kasteel beginnen te pulken, dan moet je als een soldaat ervoor gaan staan. En dan moet je redden wat er te redden valt. Dus, maar ja, als je al begint met de vraag als. Weet je wat ik laatst zat te denken? En iemand roept, nou, vertel eens. Weet je wel? Dan...
Ik heb nu al hekel aan diegene.
Dat is verschrikkelijk. Dat is afschuwelijk irritant. En je kan niet echt boos worden op diegene. Want je hoort ook al dat diegene het gewoon niet snapt. Dat is heel anders dan dat iemand moedwillig... je voorstelling gaat verstoren.
Ja, en ik heb zelf als iemand moedwillig er doorheen zit...
Ja.
Dat vind ik fijner, want dan weet ik... Oké, ik moet even aftasten hoe de rest van de zaal hierin zit. Maar als dit echt vervelend blijft, dan mag ik doen wat ik wil. Zeg
ja,
maar.
Dan kan je gewoon frontaal de
aanval kan
kiezen.
Ik gewoon los.
Ja.
Dus dat is prima. Maar bij iemand die het zo doet zoals jij... Ja, dan kan je kan er niet boos op worden.
Nee.
Iemand kan je ook lastig terechtzetten, want die snapt niet wat hij misdoet.
Nee, ik was laatst bij Jan Beuving... En die had ook zo'n figuur. Maar die in de eerste minuut werd hij twee keer, kreeg hij wat terug uit de zaal. Dus, en hij gaf twee keer antwoord. Maar na het tweede antwoord zei hij, ja, nu is het klaar, hè? Gewoon dat. Gewoon meteen de code duidelijk stellen. Wat heel goed werkte.
Ja.
En wat ook goed was van Jan, want hij is een sympathiek figuur op het podium. Je wil niet dat hij een zak wordt.
Nee, en hij heeft, nou ja, dat zit natuurlijk ook in mijn hoofd. Door zijn achtergrond met wiskunde en taaldingen. Maar hij heeft ook wel een beetje die leraar-vibe.
Ja. Vind je niet? Ja, dat is waar.
Nee,
ja.
Maar als Jan op het podium staat en die zegt... en nu is het klaar. Oh, kut, want anders word ik eruit gezet.
Ja.
Beter hou ik mijn bek dicht.
Ik had een keer dat ik in... dat was de mijn ene laatste... Mijn laatste try-out is de try-out voor de première.
Ja.
En dat was met mijn tweede programma. En ik ging in première... In Klein Bellevue, weet je wel? Die kelder van Bellevue daar.
Ja, klein zaaltje, 120 man.
Zoiets.
Leuke plek.
Hele leuke plek met die bar achterin. Ja. Hele gezellige, gemoedelijke ruimte eigenlijk. Ja. En in de laatste try-out zat er een CKV-klas in de zaal.
De pubers die vanuit school moeten, omdat ze moeten leren hoe ze zich in een theater moeten gedragen.
Ja. En ik was als studieobject blijkbaar uitgekozen. En ik begin. En op de eerste rij zit een klootzakje dat gewoon besloten had. Ik ga slopen. Ik ga vervelend zijn. Ik ga lullen. En die ging dat eens doen. En ik zat dan toen een beetje op de wip van... Kan ik in deze fase nog dingen rechtzetten zonder dat mijn bouwwerk in elkaar flikkert? Ja. Waar ik het net over had. En toevallig kon dat... omdat ik al een stukje tekst had... waarin ik iemand uit het publiek even onbedoeld voor lul zette. Dus niet onsympathiek, maar... En daar kon ik hem precies voor gebruiken. Dus zo fietste ik, kon ik hem de mond snoeren en kon ik door. Aan het eind van het programma moest ik nog een keer een vraag stellen aan iemand uit het publiek. En omdat ik hem ook gedurende de rest van de avond een beetje te grazen had genomen, dacht ik, ik maak nu heel dom. Ik had hem moeten negeren. Ik dacht, ik doe een soort handreiking en ik vraag aan hem... Het was een scène over... Het ging over dat ik zei dat mijn pianist Anne Punt... dat ik die zo voorspelbaar vond. En vervolgens ging hij dan alles wat hij daarop terug zei... dat zei ik tegelijkertijd dan met hem. Dus, ja, leuk. Dat was het construct. En ik zei... Dan zei hij van... Nee, maar jij zegt dit. Jij weet het gewoon omdat je mij al heel lang kent. Daarom kun je dit voorspellen. En dan zei ik tegen het publiek... zei ik, meneer, als u naar Anne Punt kijkt... Hè, als u dat volhoudt, wat denkt u? Wat gaat hij doen meteen na de voorstelling? Wat is het eerste wat hij gaat doen? Dat vroeg ik dan aan iemand uit de zaal. En dan zei iemand, weet je wel, hun piano inpakken... of zo, een biertje drinken, zoiets eigenlijk. En ik vroeg het aan die loser. En die zei dan... Het was helemaal niet grappig, maar die zei dan... Ja, ik denk dat hij jou gaat aftrekken. En heel zijn klas ontplofte... van het lach.
Ja.
En ik kon niet door. Ik kon daar niet op ingaan. Want ik moest door met deze act. Want het was een voorspelbaarheidsact... waarin alles wat we zeiden tegelijkertijd moest. En ik dus de hele tijd mee moest met hem. Ik kon niet hem nog een veeg om zijn oren geven. Dus ik ben gewoon die voorstelling... met verlies ben ik daar uitgekomen. Uiteindelijk stond ik... 3-2 achter.
En hoe ver van het einde was deze scène?
Dit was de ene laatste scène. Daarna kwam het slotlied en dan was het klaar.
En op dat punt had je al een hele opleiding gehad. Je had al jaren gespeeld met Treurdier, ook al solo een tour gedaan.
Ja, ja, ja.
Wat gebeurde er in jouw hoofd dat je toch dacht... Want al had je deze voorgeschiedenis met die jongen niet gehad dat die vervelend was... Ik zou nooit zo'n vraag stellen aan een CKV'er of aan een puber überhaupt, omdat het te verwachten antwoord is sowieso iets met aftrekken.
Ja, maar dat is gebrek aan ervaring op zo'n moment. Daarom is het ook zo goed om gewoon een circuit in te duiken en kilometers te maken. Ik zou dat nooit meer doen in het.
Ik bedoel, nu terugkijkend kan je ook zeggen, nou ja, wat had je aan die try-out, de wetenschap, nooit meer die vraag
nee, dat was
op die
de
manier
laatste
aan zo'n
keer.
Persoon stellen.
De laatste keer dat ik ooit... onberekenbare mensen die het slecht met je voor hebben.
Wat vervelend ook, dat je denkt, nou, ik heb dit netjes opgelost. Ik heb hem de mond gesnoerd binnen wat ik al had binnen het programma. Mooi gedaan. Op naar het einde.
En dan nog iemand de gelegenheid geven om een soort even met elkaar te doen van... Hè, bedoel, alles goed en wel. Bedoel, maakt het uit? Nee, hij pakte gewoon zijn kans. En dat had je moeten zien aankomen natuurlijk. Nou, goed, weer wat geleerd, maar lekker kut. Het rare is dat ik wel goed gespeeld heb die try-out, omdat ik heel erg op mijn... omdat ik ook heel geïrriteerd was. En dat zorgde er weer voor dat ik heel erg scherp was en heel erg veel energie de zaal gaf, waardoor die ook een beetje weggeblazen werd. Dus dat was ook weer jammer.
En kost het jou lang om dan weer op te laden voor een volgende show? Na zo'n voorval of een try-out of een andere show die niet lekker loopt?
Ik heb niet zoveel, ik heb geen keuze, want de volgende dag was gewoon, is gewoon de volgende optreden. Dus je moet ermee dealen. Hmm. Maar het is niet, ik kan nooit zo goed voorspellen hoe dat doorwerkt. Dingen kunnen langer nasluimeren dan je zelf wil of dan je zelf hoopt. Of je kan ergens veel eerder vanaf zijn dan je denkt. In dit geval denk ik dat ik er wel in zoverre last van had gehad dat me heel veel energie had gekost, die voorstelling. Die ik eigenlijk liever de volgende dag had gehad. En dan kan je zeggen, je moet elke voorstelling op 100% energie spelen. Maar ja, met spierpijn kun je ook niet dezelfde prestatie leveren.
Nee, ja, en er is een verschil tussen vinden wat moet of wat er daadwerkelijk kan.
Ja, nee, precies. Dus nu... Ik ben nu veel meer mijn huid is veel dikker geworden en gladder. Het kan me nu in zekere zin niks meer schelen. Op welke manier mensen eventueel mijn voorstelling verstoren als ze dat al doen, want dat gebeurt eigenlijk nauwelijks meer. Het enige wat ik nog wel eens hoor is: de muziek is te hard. Dit kan echt niet.
Gewoon qua volume.
Ja, bijvoorbeeld in mijn laatste show Liefde, Dood en Taart. Daar beginnen we met een soort... Dung, 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 dung.
En dat is een nummer van Punch and Stench.
Wat zeg je dat? Serieus?
Nee.
Oh, godverdamme, nee. Oh, ik schrok er zo van wat het is. Ik was al blij dat ik net om de Kinks heen was gefietst. Girl, you really got me going. Yeah, dat leek er al heel erg, toch? Maar ik was er net omheen gegaan. En dat was een obscuur beentje wat ik dan gemist had. Ja, maar dat begint dan vrij stevig. Dus soms zijn er mensen die gaan dan al met hun vingers in hun oren zitten. Omdat ze dan, ja, ze kunnen dat volume dan niet aan. Het is gelukkig het eerste nummer en het is ook het enige harde nummer dat in de voorstelling zit. Maar dan kunnen mensen nog wel eens gaan roepen. Maar dan denk je, ja, kom maar goed, maak je niet dik. Er komt daarna meteen een zacht nummer. Dus dan, mensen die riepen dan, die muziek moet echt zachter. Dit kan niet. Dit kan niet. En wij waren ondertussen al zo met een heel rustig vingerclip nummertje begonnen. En dan wees ik gewoon zo, of met mijn middelvinger wees ik dan naar mijn vinger toe. Hou je zin, lekker zacht. Maar hele lieve mensen verder, die hebben... Ik speel altijd, het was in Utrecht. En ik speel altijd leuk in Utrecht. En het was een hele mooie avond verder. Maar hoe snel het nu door, hoe snel ik er vanaf ben, vrij snel.
Ja.
Ja. Ik had in aanloop naar dit gesprek ook nog even nagedacht over, want we hebben met, ik zit dus ook bij Circus Treurdier, mm-hmm. Dat is een muziektheatergezelschap.
Ja.
En we hebben daarmee heel lang op allerlei idiote plekken gestaan. We hebben locatietheater gemaakt. Circus is opgericht door Thomas Spijkerman. En Thomas was een heel, heel bevlogen artistiek leider met een hele, hele weelderige en romantische visie over wat theater allemaal kon zijn. Dat heeft hij nog steeds. En dat betekende dat wij op allerlei plekken kwamen te staan, locaties en qua snabbels. Want we namen ook van alles aan. Dus we hebben bijvoorbeeld in een kelder, ook weer een kelder, gespeeld op Java-eiland in Amsterdam.
Ja.
Daar zit nu een sportschool, maar toen zat hij er nog niet. En wij hadden daar een soort theater van gemaakt en daar kwam ons publiek dan heen. Maar in dat gebouw, daaronder in die kelder, daar was er iets met het riool. Want dat liep niet helemaal goed schuin. Dus waar normaal gesproken alle stront
wegloopt
naar beneden. Dit riool liep een beetje omhoog. Dus
dan hoopt het op.
Dan hoopt het op. En dat betekent dat gedurende de avond begon het steeds meer naar stront te ruiken in dat gebouw. En dan zongen wij altijd om de ellende maar een beetje het hoofd te bieden. Het ruikt weer naar stront in de gang van het Eeuwige Nachtcafé. Wat zo heet het Eeuwige Nachtcafé. We deden allemaal sketches en scènes. Dus dan zag je mensen op een gegeven moment, zag je mensen gedurende, want er waren meerdere pauzes in zo'n avond, zag je mensen zo. Kijk, wat is dit nou weer? En we hebben dus een keer... Ik had je vorige aflevering gehoord. Ik geloof waarin jij het had over dat je voor advocaten spelen. En dat hebben wij letterlijk een keer gedaan. Wij speelden... We waren ingehuurd door een groot advocatenkantoor. Allen & Overy heet dat. Dat zit ergens zo in Zuid.
Ja, uiteraard zit het op Zuid. Ja.
En daar zou een borrel plaatsvinden. En de vraag vanuit de organisatie was... Niemand was gevraagd van... Willen jullie dan voor de theatrale aankleding zorgen? Want ik wil dat er iets geks gebeurt. Dat de mensen een beetje wakker geschud. Dat er een beetje een maffe aankleding is van de middag. Dus we hadden er ja tegen gezegd.
Jullie allemaal een uniform van de Fiat aangetrokken?
Nee, wij kwamen in... Was het maar waar. Wij kwamen, want dan hadden we niet zo opgevallen. Wij kwamen in gewoon onze... Thomas kwam in zijn konijnenpak. Want hij had een wit konijnenpak. En een andere man in glitterjasje. En ik kwam met zo'n Michael Jackson t-shirt aan, geloof ik. Met E.T. erop. En Michael Jackson, nou goed. En we hadden allemaal theatraal-literaire nummers en liedjes en teksten en verhalen die we dan voordroegen. En bedoeld voor aandachtig luisterend publiek. En we werden neergezet in een enorme hal in de Westergasfabriek. Echt heel groot. En de deuren gaan open en er komen, voor mijn gevoel, komen er 500 juristen komen er binnen. Die daar kwamen om te drinken en te netwerken. Dus die begonnen te lullen. En ik dacht meteen, dit is de grootste misverstand. Wat een misverstand. Zij gaan nooit luisteren.
Nee. En nog even puur gewoon qua layout, zeg maar. Was er iets van een podium of een plek waar jullie zouden spelen?
Er waren meerdere podia, want zo wilden wij het graag. Dus wij hadden een soort hoofdpodium. Er was nog een klein podium aan de, zeg maar, aan de westkant van de zaal. Nog een kleine podium aan de oostkant van de zaal.
Ja.
Zodat mensen lekker konden kijken. Oh, waar komen al die dingen vandaan? Maar wat er gebeurde was dat wij begonnen dan onze nummers te doen. En dan keken mensen even geïrriteerd op. En dan begonnen ze, omdat ze elkaar niet meer goed konden horen, begonnen ze wat harder tegen elkaar te praten. Hè, zodat ze nog een beetje konden praten. Hoe zit het dan met die dossiers? Nou goed. En dan waren we klaar. En dan ging het volume weer omlaag in het geroezemoes. Dus dat was de middag. De middag was dat elke keer als wij begonnen, zij harder begonnen te praten. Over onze verhalen heen. Over onze romantische sprookjes. En onze... En onze nummers.
En jullie speelden meerdere keren.
Ja, we hadden blokjes, zo echt 5 blokjes of zo, met van een kwartier of zoiets.
Maar hoe sta je dan met z'n allen backstage of buiten de zaal als je de eerste hebt gehad en je weet al donders goed wat de setting is en hoe de volgende 4 keer...
Zoals jij en ik erover zouden praten, denk ik. Gewoon van, nou... Kan ze echt geen reet schelen? Nee, het kan ze geen reet schelen. Nee, maar... Dat was Thomas dan weer, die zei dat... Nee, maar volgens mij... We moeten ze even bij de lurven pakken. We moeten even bij de kloten grijpen. Gewoon even flink de energie erin. Nou, dan ging je weer toch met een beetje goede moed... ging je er weer in. En dan stond je daar in je eentje. Want had je ook nog een act. Moest iets in mijn eentje voordragen. En dan zodra ik daar ging staan... wist ik al... Nee, dit gaat nooit lukken. Toen ging ik op een gegeven moment nog doen dat ik heel hard ging kuchen in de microfoon om de aandacht te vragen zonder dat ik riep... Mensen, luister nou even naar me. Of doen alsof ik ging kotsen. Denk ik ook wel eens. En dan dan keken ze wel van wie de fuck zit nou dat verschrikkelijke geluid te maken. Oh, het is die lul weer.
Ja.
En dan begon ik weer te vertellen en dan gingen ze weer door met hun verhaal.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja, dat is... Ja, dan voel je echt een hoer van het vak.
Yep. Top. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!